onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan het eerste zangvers. In deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen. Daarvan het 10e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, en nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 10. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse, godzalig en vrezende God met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. En deze zag in de gezicht klaarlijk omtrent de negende uren des daags een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevende, bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En u zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. En deze ligt te huis bij een Simon, de ledenbereider, die zijn huis heeft bij de zee. En deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degene die geduriglijk bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En des andere daags, terwijl deze reisden en er bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig en begeerde te eten, en terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem nederdalen gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede male tot hem, zeggende: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit is geschied tot driemaal toe, en het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat het gezicht toch mocht zijn, dat hij gezien had, ziet de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huizen lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u. En daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide: Zie, ik ben het, dien gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijner huizen, en dat hij van uw woorden der zaligheid horen zou. En als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in zijn huis. Doch des andere daags ging Petrus met hen heen, en sommigen der broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea, en Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzondere vrienden en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben zelf ook een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hem: Gij weet hoe een Joodse man hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide: Over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. En ter 9e uur bad ik in mijn huis en ziet, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. En zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus, en deze ligt te huis in het huis van Simon, den lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. En zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. En dit is het woord dat hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. En deze is een Heere van allen. En gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met een heilige geest en met kracht, welk het land doorgegaan is goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangend aan een hout. En deze heeft God opgewekt ten 3e dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. En niet al de volken, maar den getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. En deze gave getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. En als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: Kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heeren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het ook deze morgen, deze dag, naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd, ook een dag zou mogen zijn, zoals Petrus daar mocht verkeren onder de heidenen. Want de roeping der heidenen, o Heere, die hebt gij toch ook bevolen dat al den volken gepredikt zou worden Jezus Christus en die gekruisigd. En lieve Heere, dat het ook deze morgen mag klinken dat er maar één naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En dat ook de Heilige Geest in onze harten wordt uitgestort. Want zonder de Geest is alles leeg en alles zonder God en Christus. O lieve Heere, gij weet de omstandigheden waarin we verkeren, onmogelijk. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk, degene die gelooft. En Heere, mocht gij daarin nog voorzien waar we het zo gans komen te missen. O lieve Heere, want gij onderhoudt mens en beest. En lieve heren, van alle verlaten, dat is niet zo erg. Maar van u verlaten, dat is het ergste. En daarin mochten we daarin zien op Christus, die van God verlaten is geworden, opdat degene die hem vrezen nimmer meer van hem verlaten zouden worden. O Heere, want wat vieren we het hier toch dikwijls feest aan deze zijde van het graf, alsof u niet bestaat, alsof er geen God te ontmoeten valt. En ach, de lasten die dan opgebonden worden zijn soms niet te dragen. Een mens wil maar genieten, ook in het geestelijke, maar hij wil God de eer niet geven. Hij wil van u eigenlijk niks weten, wel ten hemel gaan, maar niet de voetstappen van Christus drukken. O Heere, dat is ons zo wezensvreemd. En daarin zijn we zulke vijanden van God en Christus. En mocht gij ons daaraan eens ontdekken, ook deze morgen, o Heere, dat alles geschiedt vanwege onze zondeval. En dat we daarin geen besef hebben en dat we maar zien op de symptomen, dat we maar zien op de gevolgen waar we druk over zijn. Maar lieve Heere, dat we eens de wortel der zaak mochten ontdekken, dat we niet deugen en dat we geen rechten hebben, dat alles onder de vloek ligt. En Heere, gij zijt tot een vloek geworden, opdat vervloekten het eeuwige leven zouden beërven. Maar dat, o Heere, dat is een zaak. En daarin kunnen we elkaar niks geven. Daarin kunnen we elkaar niks afnemen. En gij zijt het alleen, o Heere, die de zaligheid bewerkt, die de zaligheid geeft om niet. En mocht gij er ook deze morgen eens plaats voor maken, maar ook, Heere, dat gij de noden en de behoeften zou aanschouwen. En zou ik niet aan geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Och, dan zegt de psalmist, dan waren mijn hoop en moed verdwenen. En was ik vergaan in al mijn smart en rouw. En o Heer, hoe menigmaal is dat, het leven onder het kruis van Christus, dat soms niet te dragen, omdat we dan zien op de omstandigheden en niet leven door het geloof alleen. Maar het is ook zo'n onmogelijk werk, Heere, om te geloven als gij het niet komt te schenken. En daarin zal uw volk dat alle bekennen, dat ze van zichzelf niet geloven kunnen. En stijlen diep afhankelijk zijn van de invloeden van uw lieve geest. O Heere, gij mocht nog in alles voorzien, want wij hebben geen wapens tegen deze ontzaglijke menigte van tegenstanders, meest van vrome tegenstanders, allemaal evangeliepredikers, die het leven in Christus niks anders doen als vermoorden, o Heere, en daarin zichzelf wijden, maar gij zegt, wee die herders die zichzelf wijden. O lieve Heere, gij mocht er nog eens over opstaan, over al die godsdienst en het teniet doen. En gij mocht uw naam nog eens verheerlijken, over het rond der aard, zoals gij uw naam verheerlijkt hebt. Ook toen Petrus ontboden werd bij Cornelius, en welke wonderen daar zijn geschied, dat u daar werd groot gemaakt, o Heere, dat u daar verheerlijkt werd. En dat is toch de vrucht van Pinksteren, o lieve Heere, onthoud het ons niet. Neem toch uw Heilige Geest niet van ons. Heere, wij kunnen mensen wel missen, maar we kunnen u niet missen. En gij hebt ons hier op deze wereld gezet om uw lof te vertellen. En mocht gij daartoe ons nog eens een mond geven en een hart om uw lof te vertellen, lieve Heere. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. En dat heeft Christus gedaan. En mochten we dan in hem begrepen zijn, o lieve Heere, want wij zoeken het altijd maar met halve werken goed te maken. Maar dat werk van Christus, dat is zo volkomen. Dat hij een dode zondaar bedekt met zijn gerechtigheid en een verloren zonder opraapt en op zijn schouders neemt en naar huis draagt, naar het vaderhuis, met zijn vele woningen. O lieve Heere, zonder u kunnen we hier op deze wereld niet verkeren. Dat is onmogelijk. En hoe menigmaal is het zo duister. Hoe menigmaal is het toch zo verborgen. O Heere, dat gij er nog eens komt over op te staan dat reformatorisch Nederland zich dood vergadert. En ze hebben gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden. O Heere, wij hebben gezondigd en onze vaderen tevens. Maar er is geen opmerken meer. Er is een discussie godsdienst ontstaan. O Heere, omdat het leven is geweken. En de kerken zijn er bol en zwanger van. Maar mocht gij uw woord nog eens doen, gepredikt doen zijn. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Want ieder vecht voor zijn eigen huis. Maar uw huis wordt woest gelaten, o Heere. Sta er toch eens over op. En dat uw naam nog verheerlijk mocht worden over het rond der aard. En dat alleen om Jezus wil. Amen. En geliefde, in afhankelijkheid des Heren wensen wij de roeping der heidenen en de zending van Petrus tot Cornelius de hoofdman te overdenken en ook het visioen van Petrus dat aan de roeping der heidenen vooraf ging, want met het heilsfeit van Pinksteren is niet alleen de Heilige Geest uitgestort, maar toen is ook de heidenzending ingeluid, zoals Christus die bevolen heeft in Matteüs 28, vers 19. En ga dan heen, onderwijst alle volken. En die belofte, geliefde, is effectief geworden toen de geest werd uitgestort op alle vlees op de Pinksterdag, zoals wij vorige zondag overdacht hebben. En Filippus heeft op bevel des Heren een aanvang mogen maken met de heidenzending en is uitgezonden op een weg welke woest was om de heidense moorman het evangelie tot zijn eeuwige zaligheid te verkondigen. Maar de apostelen waren toen nog in Jeruzalem overeenkomstig het zendingsbevel van Christus, want de apostolische prediking van het evangelie moest op bevel van Christus zijn aanvang nemen in Jeruzalem. En vervolgens te Samaria en tenslotte tot aan het uiterste der aarde. Dat is altijd de orde van zending bedrijven, ook in onze dagen. Al ben je noorden God in Jeruzalem, dus dat is de gevestigde kerk, als getuige van Christus gesteld, dan hoef je echt niet naar Samaria, dat zijn de proselieten, die hoef je dan echt niet te evangeliseren, laat staan om de heidenen te bepreken. Het getal der apostelen was inmiddels vermeerderd met de komst van Paulus, die krachtdadig tot bekering gekomen was en door de Heren was afgezonderd tot de heidenzending. Maar opmerkelijk, geliefde, is evenwel dat niet Paulus, maar Petrus als eerste apostel tot de heidenen gezonden wordt en met name tot Cornelius, de hoofdman, een kolonel over een regiment Italiaanse soldaten en dat regiment was gelegerd in Caesarea. En van deze Cornelius, geliefde, staat geschreven dat hij godzalig en godvrezende was met zijn gehele huis. Nou, dus nog eens wat. Een militaire generaal die godvrezende was. En deze heidense officier was dus tot het geloof gekomen en had een waar beginsel van de rechte geloofskennis van God en Christus. Moet maar lezen in de kanttekeningen. En van deze Cornelius, geliefde, worden ook zijn geloofsvruchten vermeld, namelijk dat hij vele aalmoezen deed onder het volk en dat hij gedurig in gebed was. Nou, dan kunnen de tegenwoordige dominees nog eens een voorbeeld aan nemen. Hij deed vele aalmoezen onder het volk, onder het arme volk. En hij was gedurig in gebed. Tot de plicht van het gebed zijn alle christenen gezet. Maar bidden is niet louter een plicht. Nee, het is voor de levende kerk de ademtocht der ziel. Kun je niet eens nalaten. Want een biddeloos leven is een goddeloos leven. En dat feit wordt dikwijls en uitsluitend door Gods ware volk ingeleefd, geliefde. Want Gods volk kan me niet zo goed bidden hoor. Moet je echt niet denken. Doch deze Cornelius, geliefde, Die mocht het belangrijkste stuk der dankbaarheid rijkelijk in Christus beoefenen, maar hij bad niet tot God in algemene zin. Hè, want zijn bidden ging gepaard met vasten. Mooi eens opletten. Deze Cornelius begeerde dus een zaak van God. Hè, namelijk om van hem nader onderwezen te worden in de leer der zaligheid. En daarin zet deze heidense hoofdman menig christen beschaamd. En Cornelius was een levend lidmaat van de één heilige, algemene, christelijke kerk. Hij was geen lid van een of andere kerkelijke denominatie. Ja, zoals er in Nederland bij hopen gevonden worden en overal ter wereld, bij wijze mens. Geen enkel oudvaderboek stond hem ter beschikking. Cornelius was van God zelf bekeerd en door hem onderwezen en begeerde daarin nader onderwezen te worden. En daarvoor was hij dagelijks in gebed. Voor kerkmuurtjes was deze Cornelius immuun. En met de leer van het Sanhedrin was hij in de dood uitgekomen. Ja. Ik zal u vertellen, geliefde, God heeft een muur om Jeruzalem gebouwd. En wij hebben de talloze muren ingebouwd. Als God ooit terugkomt in Nederland, dan zullen eerst de kerkmuren geslecht worden. En Gods ware volk vanwege de vervolgingen naar elkaar toegeslagen worden. In onze dagen heerst er de kerkgodsdienst, maar aan die godsdienst was Cornelius ten enenmale vreemd. De kerkgodsdienst hangt aan elkaar van standpunten en meningen, en daar kun je 100 jaar mee worden. Dan kun je 10.000 Tweede Kamerdagen op je naam hebben staan, zonder dat je het ooit van God hoeft te verliezen. Nou, deze godsdienst, daar had Cornelius heel geen kennis aan. Dat is ook niet noodzakelijk. Dat is ballast. Weet je wat Cornelius had gezien? Die had Christus aan het kruis zien hangen in zijn plaats. En toen Christus het hoofd boog en de geest gaf, is de oude mens Cornelius met Christus gestorven. En sindsdien leefde Christus in hem. En aan de bekering van deze heiden, van deze heidense officier, er is geen apostel te pas gekomen. Er is ook geen zendingsinstantie te pas gekomen. Daar is God zelf aan te pas gekomen in de openbaring van Christus en dien gekruisigd aan zijn arme en verloren ziel. En geliefde, die man is gaan getuigen op de plaats waar God hem gesteld had. En namelijk in zijn huis en onder zijn soldaten. Ik zou je vertellen, geliefde, als je personeel niet weet dat je bekeerd bent, en als je daarvan geen getuigenis geeft, dan hoef je er niet over te piekeren dat je van God bekeerd bent, hoor. Want anders zouden je kinderen en je personeel er niet zo werelds bij lopen. Ware godsvrucht en godsvrezen drukt beslag af in je huis. En zelfs onder wereldlingen in je nabije omgeving. En als dat niet het geval is, geliefde, kijk het er nog allemaal nog maar eens een keer naar. Beter 1000 keer betwijfeld dan 1 keer vergist en dat voor eeuwig. Ik wil hier niet zeggen dat er geen verloren zonen en geen verloren dochteren kunnen zijn in gezinnen waar vader of moeder de Heere vreest. Maar geliefde, ik zou je vertellen, daar gaan velen in onze dagen antinomiaans goedkoop overheen met een beroep op de zonde van de Bijbelheiligen. Maar dat is een fatale vergissing, hoor. Want ware gelovigen zijn lastdragers voor hun kinderen en voor hun personeel, juist als ze in de wereld leven. Denk maar aan die uitziende en biddende vader van de verloren zoon. Die last krijg je op Gods tijd en wijze opgelegd. En als je nooit een last krijgt opgelegd krijgt, geliefde, dan moet je jezelf geen christen noemen. Laat staan een evangelist. Geloof er niks van. Als Christus door de Heilige Geest in je leeft, dan is het onmogelijk dat de vruchten uitblijven. Is de boom goed, en die is uitnemend goed, dan zijn de vruchten ook goed. En zo was Cornelius ijverig in goede werken en gedurig in het gebed tot God in Christus. En als Cornelius zo vastend voor God ligt te worstelen in het gebed, krijgt hij onverwachts bezoek van hoger hand. Hij krijgt een engel op bezoek. Hij toch wel eens gehad. Onopmerkelijk is, geliefde, dat die engel eerst Cornelius ziet, voordat Cornelius die engel opmerkte. Dat was niet zo verwonderlijk, want Cornelius lag plat op de grond in het gebed voor God. Ja, dan zie je wat er dan om je heen gebeurt, dat zie je niet. Als je nou eens echt avondmaal mag vieren. Ja. Dan zeggen de mensen, nou die en die was ook aan. Ik heb wel eens gezegd, ja, ik heb niemand gezien, ik zag Jezus alleen. Dus die engel die moest Cornelius opmerkzaam maken op zijn aanwezigheid. En hoe doet hij dat? Heel eenvoudig, hij noemt zijn naam. Cornelius. Gods volk wordt altijd bij de naam genoemd als God tot hen spreekt door woord en geest. Want dat spreken Gods, geliefde, dat zijn geen algemeenheden. Het spreken Gods is geadresseerd. Hij zegt, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Ja, de godsdienst hoeft zo niet geholpen te worden, want die helpt zichzelf. En die grijpt Christus en de belofte Gods van het Bijbelblad. Ja, die mensen zijn om de toepassing niet verlegen. Maar Gods ware volk daarentegen is door Christus gegrepen en moet gedurig door Christus bij de rechterhand gevat worden. Anders vallen ze in alle kuilen die er zijn. Is niet waar? En geliefde Gods volk is het meest hulpbehoevende volk ter wereld. Een bedelaarsvolk. Het meest biddende om een gebed. En al die vormelijke gebeden waarin jij hoort bidden. Nou daarvan krijgt Gods volk een wallig. Dus we krijgen een wallig aan zichzelf. En dat wordt Gods volk wel gewaar hoor. Want die ware bedelaarsgestalte, dat groeit niet op onze akker. Dat is een vrucht van de voorbidding van Christus, als je eens bidden mag. Een geestelijke bedelaar bidt niet om van de bedelstand verlost te worden, maar om erin gehouden te worden. De mens doet het gedurig allemaal zelf. En Lazarus begeerte om te eten van de tafel van de rijke man. Ik zou je zo zeggen, geliefde, dat was feitelijk beneden zijn stand. Want God had hem een beter lot bereid. Namelijk om in de schoot van Abraham te zitten als koningstafel. Om zo eeuwig verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. En van die beloofde zaak, geliefde, was Cornelius geen vreemdeling. Hij was gedurig God biddende, staat er. Dat is gezond in het koninkrijk Gods, namelijk. Om als een heidense bedelaar bij God te bedelen om de vervulling van zijn eigen woord. Zo lag Cornelius voor God. Want het gaat God om God in de verheerlijking van zijn eigen werk en deelde. En daar staat er opeens die engel voor hem. Die een boodschap van Gods wegen voor hem heeft. En merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En een ware bidder is om een goddelijk antwoord verlegen, geliefde, want hij weet zichzelf niet te helpen en roept tot God in elke zielennood. We zouden kunnen zeggen, van Cornelius kan net als Paulus gezegd worden, zie hij bid. En zo heeft God ook de gebeden van Cornelius in Christus aangenomen. Als God onze gebeden voor bidden houdt, dan is zijn verhoring verzekerd. Maar goed onthouden. Maar aanvankelijk is Cornelius zeer bevreesd vanwege die plotselinge engelverschijning. Want hij was geen Jood, maar een heiden. Hij was wel een waar gelovige. Maar hij stond nog buiten het verbond en hij was ongedoopt. En in Handelingen 10 vers 31, dan verhaalt Cornelius aan Petrus dat een man hem verschenen is in een blinkend kleed. Engelen zijn hemelse boodschappers. Het zijn gedienstige geesten die Gods woord doen, gehoorzamen de stem zijns woords. Maar let u erop, Cornelius valt met zijn vrees echter aan Gods kant en vraagt wat is het, Here? Met andere woorden, zeg maar wat het is en hoe het vallen, vallen het. Want ik ben maar een blinde heiden en van Gods verbond gescheiden. Laat mij in de handen des Heren vallen, want de uitkomst daarvan ook is. Cornelius is gans onwaardig en verdoemelijk in eigen oog voor God. Hè? Maar dan klinkt het antwoord van Gods wegen: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachten is opgeklommen voor God. En dat is ook voorzegd, want Christus zegt: op een zekere plaats zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Hij heeft wel eens gedaan, dag en nacht. Ik zeg u dat hij een haastelijk recht zal doen. Want God is een hoorder der gebeden en hij verhoort wel op zijn tijd. Nooit te vroeg en nooit te laat. Als het niet meer kan. Als het gans onmogelijk is, dan komt hij. En daarom schrikt Cornelius zo, want hij had nooit kunnen denken dat God nog naar hem om zou zien. Laat staan dat hij erop gerekend had dat God zijn engel zou zenden om zijn raad te openbaren en zijn wegen bekend te maken. Nou, Cornelius is niet zozeer bevreesd voor die engel, maar voor de boodschap die God hem door die engel bekend wil maken. Let u erop dat Cornelius dan ook niet vraagt: zeg engel, wat voor boodschap heeft u van mij? Nee. Cornelius richt zich direct tot God. Wat is het, Heere, zegt hij. Hij zegt niet: zeg engel, nee, wat is het, Heere? En in die vraag ligt onderwerping en Cornelius stelt zich onvoorwaardelijk op wat de boodschap ook mogen zijn. Hij zegt eigenlijk: is het mij tot oordeel, zeg het mij. Is het mij tot voordeel, zeg het mij ook. En dan krijgt Cornelius als antwoord op zijn gebed te horen dat God gedachtig geweest is aan zijn gebeden en aalmoezen, omdat zij in Christus door het geloof waren gedaan. Hoort u? Er staat tot gedachtenis, niet tot verdiensten, maar tot gedachtenis. En God had de gebeden van Cornelius gehoord en nu ontvangt hij verhoring op het gebed, omdat God gedacht aan zijn genade en zijn trouw in Israël nooit krenkt. God is de getrouwe, geliefde. En één gedachte van God in Christus is de zaligheid voor Sion. Tegenwoordig zeggen ze: nou, we moeten eens, dat was op de jeugdbond van de gereformeerde gemeente. Ja. Mensen, je zou er beroerd van worden. Dan moeten ze dit nog meer aandacht geven en dat moeten ze meer aandacht geven en zus en zo. En ze wringen ze dreigen in 1000 bochten om God te bewegen. Maar geliefde, die moordenaar aan het kruis bad niet om gered te worden, want hij was totaal, dat was die totaal onwaardig geworden. Maar hij bad slechts om één gedachte van Christus, al was die er ook mee in de hel. En die ene zaligmakende gedachte van Christus valt hem ten deel als Christus hem zalig en rechtvaardig met de woorden: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus die moordenaar en al Gods volk, die zitten om een andere aandacht verlegen. Een aandacht van God voor hem, voor hun. En zeggen ze tegenwoordig: nou, we moeten eens meer dat doen en dat aandacht geven. En het lijkt wel wiskunde. Maar een gegeven en ingegeven gebed, geliefde, dringt door tot in het hemelhof. Hè? Want dan bidt de Heilige Geest in en in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hè? Ik heb het wel meer gezegd, maar de Heilige Geest bidt ons voor en Christus bidt voor ons. Hè? Tenminste, als we de Heere toebehoren. En de engel zeide tot Cornelius: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgeklommen voor God. Nou, sommigen leren dat Cornelius nog niks van de genadezaak afwist en nog niet in Christus geloofde. Nee, maar dat zijn buitenbijbelse, eerlijkkundige, filosofische fantasieën. Cornelius was een verzoend kind van God. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Cornelius had niet uit verdiensten gebeten. En ook niet als een werkheilige Adam had hij aalmoezen gegeven, bij een wijze. Want dan was hij nooit verhoord geworden. Maar heeft zijn gebeden en aalmoezen, dat heeft hij in Christus beoefend. Door het geloof. Als een onnutte dienstknecht. Die slechts deed wat hij schuldig was te doen. Het was Cornelius dus te doen om de wil van God te kennen. Hè? Of weten we het allemaal al? Nou, Cornelius was een arm en ellendig kind van God en die wilde nader onderwezen worden, want hij wist het zelf niet. Tegenwoordig kunnen ze zo de weg uitstippelen. Je moet het aannemen, je mag geloven. Ja. Nu is hij daar met 3 bokken sprong in de hemel. Maar zo was bij Cornelius niet, hoor. Het was Cornelius te doen om de wil van God te kennen, hè? Die hem aanvankelijk in Christus geopenbaard was geworden. Hè? Cornelius begeerde nader onderwezen te worden in de leer van Christus en zijn bevelen te onderhouden. Nou, van de Joden werd hij niet wijzer. He, want die preekte wel de wet om die te doen. He, maar Cornelius heeft onder die wetsprediking enkel zijn verdoemenis opgeluisterd. En toen heeft hij als een door de slangen gebeten heiden op de verhoogde Christus aan het kruis gezien. En de uitgestorte genade in zijn lippen ontvangen in de toepassing. Dat zalig worden. En in die genade en kennis van Christus wilde hij nader onderwezen worden. He, om als een heidenchristen in het verbond Gods te worden ingelijfd. En dan krijgt Cornelius van de engel te horen dat hij mannen naar Joppe moet zenden om Petrus al daar te ontbieden. He. En Petrus zou door de prediking de knoop ontbinden en zijn zielenraadsels oplossen. Maar ja, daar wist Cornelius nog niks van. En God bindt de zijne aan de middelen. Aan de middelen der genade. En daar geeft de engel blijk van. Namelijk dat Cornelius die middelen moet aanwenden in de ontbieding van de apostel Petrus. Om door middel van zijn bediening te worden gesteld in het verbond Gods. He, dus. Ja. Als die engel vertrokken is, dan roept Cornelius 2 soldaten. Plus een soldaat die de Heere vreest. Om hem af te zenden naar Job. Hè? Daar had Petrus een hotel. Bij een zekere ledenbereider. Simon de ledenbereider. Cornelius was dus geen privé-christen. Hield er ook geen privé-geloof op na. Hè? Dat is in onze dagen privé-geloof. Mag je niks van zeggen. Mag je ook niks over zeggen. Was staan beproeven. Allemaal privé-geloof. Privé-terrein. Privé-kerken. Privé-christenen. Nee, Cornelius straalde uit wat God erin gelegd had. Hij was een getuigend christen, ook onder zijn soldaten. En dat getuigenis had God gezegend voor zijn huis en ook onder de bende krijgslieden, de Italiaanse bende. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Dus als je tot de bende van de Hell Angels behoort, dan is het voor God niet onmogelijk om je tot hem te bekeren. Want God bekeert doorgaans de slechtste uit de maatschappij, anders zou het mij voorbij gegaan zijn. En Cornelius was al door Gods geest wedergeboren, alvorens hij op last van de engel Petrus ontbiedt om in zijn huis te komen preken. Cornelius heeft ook niet bij de toenmalige dominees geïnformeerd wat Petrus eigenlijk voor een man was. Dat doen ze tegenwoordig. Nee, het was Cornelius te doen om Gods wil en gedachten en nu hij van Gods wegen wist wat hem te doen stond, zond hij 3 soldaten naar Joppe om naar het bevel Gods Petrus aldaar te ontbieden. He? Hoe dominees over Petrus dachten, dat liet Cornelius koud. Hoe de toenmalige rechtzinnigheid over Petrus dacht, daarin had Cornelius niet het minste belang. Cornelius heeft zelfs geen informatie over Petrus bij de andere apostelen opgevraagd. God had hem bevolen om Petrus te ontbieden en dat bevel kon Cornelius niet eens weigeren. Als het om de persoon van Petrus had gegaan, dan zou Cornelius wellicht voor de apostel de liefde gekozen hebben, maar er viel hier niets te kiezen. En het moest voor Cornelius een godswonder geweest zijn dat Peter gekomen is. En we hopen er nog op terug te komen in verband van het huidige beroepingswerk. Ja. Cornelius de hoofdman brengt op Gods bevel een beroep uit op Petrus te Joppe. Zonder de apostel ooit te hebben horen preken, nog iets te weten over zijn persoon. Tegenwoordig gaan ze eerst, luisteren. Of die man wel rechtzinnig preekt. En de meesten die kunnen nog ineens opluisteren wat er gepreekt wordt. En dan gaan ze weer terug en dan gaan ze met de kerkenraad praten. En dan gaan ze zeggen, nou, die was zus of zo. Allemaal zonder geloof. God had Cornelius zijn knecht Petrus aangewezen. En om die reden brengt Cornelius een beroep op Petrus uit en anders nergens om. Ja, Gods volk, Gods ware volk gaat niet op geruchten af. Ook niet hetgeen dominees beweren over bepaalde personen. Het zij positief, het negatief. Nee, die vragen naar de mond Gods. En ze onderzoeken het geschrevene, hetgeen wij preken, niet aan de hand van oudwaarders, maar aan de hand van Gods woord. En ook als er een zegen onder ontvangen mocht worden. En als dat laatste het geval is, dan worden er ook banden gelegd, geliefde. Tenminste, als de Heer er belang bij heeft. Want velen houden er nog wel wat fietsbanden op na. He, maar fietsbanden lopen leeg, hoor. Dat heb ik zoveel keer meegemaakt. Allemaal fietsbanden. Horizontale contactzoekerij houdt geen stand in de gemeente Gods. Omdat hij niet uit God geboren is. He? Dat gaat van mens tot mens. Maar daar is Christus niet in het midden. En ik heb er ook het nodige van geleerd, namelijk hetgeen geschreven is in Jesaja 8 vers 12 en 13. Gijlieden zult niet zeggen, een verbintenis. Van alles waar dit volk van zegt, dat is een verbintenis. En vreest gijlieden hun vrezen niet en verschrik niet. De Heere der Scharen, dien zult gijlieden heiligen. En hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. Ik was eens in contact met een man en hij verweet mij dat hij mij naar de mond sprak vanwege wettische vrees. Ja, je weet soms niet wat voor mensen je te doen krijgt. Meestal in zulke gevallen zie ik de duivel in die mensen en dan ben ik op mijn plaats. He, maar je moet toch die mensen erop aanspreken. Dat hebben we dan ook gedaan, maar dat viel danig in zijn vrome vlees. En ik zei tegen die man, wat je zaait, zaai op mij hoor. En als je je vlees zaait, zaai je voorop vlees maaien. Nou, gefeliciteerd ermee. En we lopen even vooruit op de stof. Maar ook als Cornelius strak voor Petrus op de knieën valt, dan lees ik nergens dat Cornelius voor die afgodische houding Petrus later de schuld ervan aanwrijft. Hoor je? Ik ben nu eenmaal geroepen om zonder tegenspreken diegene publiek tegen te spreken die Gods woord en de leer van de toe-eigening des heils tegenspreken en vervalsen. Die spreek ik tegen. Grond van Gods woord. En hoe mensen erover denken, dat laat me Siberisch koud. En terwijl drie mannen van Cornelius op weg zijn naar Joppe, is Petrus op het dak geklommen om te bidden. U ziet, als God twee partijen of broeders bij elkaar brengt, dan werkt hij aan twee kanten. Zowel bij Cornelius als bij Petrus. En terwijl Petrus in het gebed was, begon zijn lichaam op te spelen. Hij deed ook wel eens, jongen. Weet je wat er met Petrus gebeurde? Hij werd hongerig en begeerde te eten. Hij deed ook wel eens. Als je je naar je bidvertrek begeeft, hè, dan begin je maag te rammelen. Of je aandacht wordt afgeleid. Ja. De duivel zal er alles aan doen om het gebed van een arme zonder te verhinderen. Hè? Menigmaal met ontmoedigende influisteringen. Het is toch niet voor jou. Want anders zou je zo niet meer zondigen. Hè? God weet wel hoe doortrap je bent. Houd er maar mee op. Want het is te vergeefs om zo te God te bidden. Ja, ja. Zo kan de duivel de ziel benauwen. Al in de fase van ontdekking. Vooral in de fase van ontdekking. Als God de zijnen niet tot Christus zou trekken, kwam er niet eentje voor zijn voeten terecht. En dan zouden ze allemaal op de weg verloren gaan. En nu hoor ik iemand zeggen, daar weet ik alles van, mijn toestand is hopeloos en ik zie geen uitweg. Ik vrees al zo lang dat de zaligheid van mij niet is weggelegd, omdat ik niets dan de kenmerken van de verworpeling draag. Maar waarom zou het voor u niet weggelegd zijn, ziel? Christus zoekt en zalig juist de meest hopeloze gevallen en voor degene die zich verworpen achten. Maar u wilt uzelf verbeteren, hè? U wilt... Maar dat al dat opknappen, geliefde, dat gaat van kwaad tot erger. En de duivel maakt u wijs dat het voor u niet meer kan, hè? Maar zijn listen zijn me niet onbekend. En als u dan niet meer bidden kan vanwege de walgelijkheid van uw bestaan, roep dan maar: Heere, help me, Heere, help me. Want hij hoort het gepiep van de jonge raven en het gekir van de bange duifjes. En zou hij uw geroep in angst en noden dan niet horen, verloren ziel? U kunt het niet eens nalaten om God achterna te schreeuwen. En als u geen woorden meer hebt, dan doe het maar met de woorden van de psalmdichter. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil na mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mijn gunstig oren, daar ik mijn druk versmacht. En als hij vertoeft verbijten, hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. Maar Petrus had nog maar net zijn handen gevouwen en zijn knieën gebogen. En dan begint zijn maag te knagen. Van de honger. En waarschijnlijk door de opstijgende etenslucht van de bereiders der maaltijd beneden. Dan zit je boven op het dak te bidden. En de duivel weet je van beneden wel af te leiden. Dan zit je in de kelder, dan weet hij je van boven wel af te leiden. Het is toch een domme duivel hoor. Want opeens viel over Petrus een vertrekking van zinnen. Nou, dat kon de duivel niet verhinderen. Als God je wat te zeggen heeft, is hij niet afhankelijk van je gebed. Dat is wel het aangewezen middel, maar God is niet aan de middelen gebonden. De Heer heeft de hongerige Petrus een visioen. En daardoor raakt Petrus buiten zichzelf. Hij raakt die buiten zichzelf en heeft van de honger geen last meer. En in dat visioen ziet Petrus de hemel geopend en daaruit een groot linnen laken nederdalen met de hoeken, met aan de hoeken de vier windstreken. Dat laken was aan de vier windstreken, om zo te zeggen, gebonden. En in dat laken bevinden zich allerlei soorten van wilde en onreine dieren, allerlei roofvogels. En dan krijgt Petrus opeens te horen en te verstaan: sta op Petrus, slacht en eet. Er staat niet: sta op en slacht en eet. Nee, het was geadresseerd: sta op Petrus, slacht en eet. Dus dat gezicht was geen hallucinatie, dat was echt voor Petrus bestemd. Nou, dat gezicht van die dierentuin met die wilde dieren, dat moet wel een gewaarwording voor Petrus geweest zijn, geloof je niet? Als Jood had hij nooit iets gegeten dat gemeen of onrein was. En nu krijgt hij verstaan om die leeuw bij zijn kraag te pakken. In stukken te scheuren en op het spit te leggen en op te eten. Nou, Petrus zal wel een paar keer geslikt hebben. En zijn hongergevoel zal wel totaal verdwenen geweest zijn. Bij het zien van die krioelende massa van wilde en onreine beesten in dat laken. Het was een wonder dat laken niet scheurde met zoveel gewicht aan wild vlees. Nee, tijdens die grote en wonderbare visvangst, geliefde, scheurde het net niet. Met een overgewicht aan grote vissen. Want het zag op het net van Gods eeuwige uitverkiezing. En dat net scheurt nooit. En ook dit laken vol met wilde dieren heeft een geestelijke betekenis. Maar Petrus vat het letterlijk op. En daarom geeft de Heer een nader uitleg van de geestelijke betekenis van dat laken met onreine en wilde dieren. Tot driemaal toe. Petrus krijgt te verstaan: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Nou, Petrus, dan kan je dat varken wel de hand reiken. En die roofvogel vriendelijk toespreken. En die schorpioen kan je er wel in je hand nemen en over zijn kop haaien. Maar nee, Petrus blijft veel in kokhalzend zitten staren naar dat wilde beestengezicht en verroert zich niet. Totdat het laken verdwijnt in de hel. Mis! Totdat het laken wordt opgenomen in de hemel. Nou, dat is voor Petrus iets onbegrijpelijks. En hij verstaat de betekenis er niet van. Het mysterie dat onbesneden honden en heidens grote beesten in de hemel opgenomen worden, dat kan Petrus niet doorgronden. Een geliefde Petrus heeft nog een jodenzweer en die moet uitgedrukt worden. Christus heeft de middelmuur des afscheids gebroken, opdat hij die beide Jood en Heiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Kunt u lezen, Efeze 2 vers 14. En als de apostel intens over dat wonderlijke visioen nadenkt, Dan zegt de geest tot Petrus, zie drie mannen zoeken u's. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En als Petrus aan dit bevel gehoor geeft en aan de mannen van Cornelius de oorzaak vraagt van hun komst, dan begint het Petrus te dagen. Maar we hebben altijd maar licht over licht nodig. Gods volk heeft licht over licht nodig. Hetgeen God zijn volk bekend maakt door woord en geest, daar ben je nog maar niet zo 1, 2, 3 achter. Wat de Heer ermee te zeggen heeft. De heilgeheimen van Christus plaatsbekleding moeten we geopenbaard en verklaard krijgen, anders verstaan we er niks van, geliefde. Of menen we dat we alles al verstaan? Zonder iets wezenlijks ervan te verstaan. Petrus had last van die Jodensweer en dat kwam ook duidelijk openbaar in Antiochië, waar hij met de Joden veinst. Daar had Petrus altijd last van gehad. En toen keerde hij de heidenchristenen de rug toe. Dat is een zaak hoor. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat de nadere reformatie geboren is uit de Jodensweer van Petrus en niet uit de reformatie zelf. En de reformatie was de lente in Gods kerk, maar er is nooit een zomer op gevolgd. En Luther zou vele nadere reformatoren in het openbaar bestraft hebben, als zij nog in de tijd geweest was, gelijk Paulus Petrus bestraft heeft, omdat Petrus met de Joden veinsde en niet recht wandelde naar het evangelie. Je moet maar echt niet denken dat het zo goed gaat in onze dagen, hoor, kerkelijk gezien. Ja, dan zeggen ze, ja, het gaat altijd goed hoor. Ja. Maar dat is mij te goedkoop. Als je dat niet bij God vandaan geopenbaard hebt gekregen, dan bazel je me wat. De wet in inzettingen bestaande is weer ingevoerd in een nieuw jasje. Anders zouden er niet zoveel kerkscheuringen zijn. Anders zouden er niet zoveel broedertwisten zijn. En anders zouden er niet zoveel meningen in omloop zijn. En visies omtrent de toe-eigening van het heil. Want die komen voort uit het vlees en eindigen in de dood. Het is gewoon een mixpot geworden in de kerken. En vele van Gods volk en knechten zijn gebakerd in de Jodensweer van Petrus en houden de vrije genadelid ten aanzien van de heiligmaking verdacht. En ik zal u zeggen, geliefde, Christus is niet alleen om zijn volk te rechtvaardigen, maar ook om hen te heiligen. Ten eerste in de toerekening. Gods volk is volmaakt heilig in Christus. Dat is geen halve heiligmaking. Dat is geen onvolkomen heiligmaking, zoals in onze dagen leren. Bij wijze. Christus is een volkomen zaligmaker, ook ten aanzien van de heiligmaking. En ten tweede worden ze door de geest der heiligmaking geheiligd. En van die Jodensweersers zeiden we al, heeft Petrus zijn ganse leven last gehad. En zo kreeg Paulus een doorn in zijn vlees, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid der openbaringen. En geliefde, al heb je nou het meeste last van je eigen zweer, zou je dan een ander niet een weinig verdragen, vermanen en stichten? Daar zijn we toe geroepen, geliefde broeders in Christus. Maar als het over persoon en karakter gaat, dan ben je gauw klaar, want dan ben je zelf de grootste der zondaren. Ware broeders muggen ziften niet over karakters. Dat doen fariseërs. Maar de leerjongens van Christus staan in de bres voor de leer van Christus zonder aanzien des persoons. En hebben hun leven voor elkaar over. Weet je wat Christus zegt? Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Nou, ik heb deze liefde, heb ik nooit van iemand ervaren dan alleen van Christus. Velen schermen wel met de liefde. Maar als het op de ware liefde aankomt, namelijk om je leven te zetten voor je vrienden, dan hou ik geen enkele vriend over dan Jezus alleen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? En geliefde, ik zou je zeggen, ik ben allergisch geworden voor mensen die altijd met de liefde schermen. En toch niets van de ware liefde blijken te bezitten. Daar ben ik allergisch voor geworden. Ik ben aan het eind gekomen met mensen die de liefde boven de waarheid stellen. Want dat is de ware liefde niet. Dat is sentiment. En die mensen die zijn zo bedriegelijk als het weerbericht. Ze zeggen dat de liefde hun drijfveer is. Maar ondertussen hebben zij de eer van mensen liever dan de eer Gods. Daar ben ik achtergekomen. Daar heb God me achtergebracht.
Ik heb ouderlingen op bezoek gehad die niets anders in huis hadden dan eigen belang en algemene liefde. En als je de zulke confronteert met de ware liefde, dan kunnen zij niets anders dan subtiele lasten braken, omdat ze de ware liefde missen. En weet je, algemene liefde verdraagt de waarheid niet. Moet je maar eens opletten. En als de apostel de liefde Johannes een zoon des donders genoemd wordt, wat is dan het grosbeleid is in onze dagen bedrieglijk sentimenteel geworden. Oh, verschrikkelijk, ik word er zat van. Sentiment in de godsdienst is net zo vergiftig als rattenkruid. He, maar hele kerken hangen aan elkaar van sentiment onder de vlag van ware liefde. Maar dat is juist het kenmerk van de verdeeldheid. Want Christus is er niet in. En als Christus er niet in is, he, dan zit je midden in de kerkpolitiek. Maar de waarheid staat boven de liefde hoor. En als men de liefde boven de waarheid verheft, he, dan wordt men niet gedreven door de liefde van Christus. Want Christus is de waarheid. En de liefde is de drijfveer en niet andersom. De banden der waarheid, de benier der waarheid worden gedragen door de liefde en de liefde niet door de waarheid. Ik heb ze wel gehad hoor. Ja. Wij houden het bij de liefde, zeggen ze. Ja. Het zijn bedriegers, rijke mannen, waar Lazarus in hun poorten ligt te sterven. Omdat ze de liefde missen, de ware liefde. En als dat meer doorleefd zou worden, geliefde, dan verdwijnen twist en wrok vanzelf ook onder Gods volk. He, want dan is er maar één leraar der gerechtigheid. En de rest zijn allemaal leerjongens. He, die allemaal last hebben van een of andere zweer. He, maar dan vallen ze elkaar niet meer af. Maar dan scherpen ze elkaar op in de leer en in de eer van Christus. En tegenwoordig kunnen niks meer, mensen kunnen niks meer verdragen. Ja. He, dat laatste wordt maar slecht verdragen. He, velen voeren een ordinaire strijd tegen vlees en bloed om de getuigen van Christus in een kwaad daglicht te stellen. Het is altijd zo geweest hoor. He, er is nergens plaats voor de Bijbelse waarheid, maar dat moet altijd wel gezegd kunnen worden. He, de getuigen van Christus kunnen niet eens hun mond houden over de waarheid, want ze worden door de liefde en de geest van Christus gedreven. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat sommige geesteszieken in onze dagen, die vereenzelvigen de waarheid, preken met stenen gooien. En dat is altijd zo geweest, hoor. Maar heeft Paulus met stenen gegooid toen hij Petrus scherpelijk bestraft in Antiochië? Heeft Christus met stenen gegooid toen hij tot Petrus zei, ga achter mij, Satanas? Gods woord leert openbare bestraffing, dat is nog altijd beter dan verborgen liefde. Maar zelfs velen van Gods volk haten de bestraffende man in de poort, omdat de veinzing van Petrus algemeen goed is geworden in de huidige kerken. Ze zijn eraan gewoon geraakt dat het een normale situatie is. Maar de theologie van Christus, daar is nog altijd eerst een klap en dan een kus. Hoor je het? Wij hoeven geen klappen uit te delen. Maar moet wel de waarheid zeggen. Moet wel de waarheid preken. Paulus zegt tegen Timotheus, predik het woord. Nou, dat is de waarheid. Dat is geen stenen gooien. En geliefde, laat je tuchtigen door het woord. En als je de bestraffing haat, dan haat je God. En dan ben je een vijand van je eigen zaligheid. En zolang er geen plaats is voor de ware liefde, zal de Heer je onder de roede doen doorgaan. Dat zal toch een wonder zijn, geliefde. Als je onder de roede mag doorgaan. Maar dat jodenzweergedrag, geliefde, dat gaat veelal ten koste van de waarheid van het evangelie. He, maar degenen die Paulinisch gebakerd zijn in Christus, he, die zullen zich daar tegenstellen. He, want er is maar één lichaam van Christus en één hoofd die alleen alle eer waardig is. Eén leraar der gerechtigheid, waarvan de Vader gezegd heeft, hoort hem. En wel nu, Petrus had zijn meester gehoord en van de Heilige Geest bevolen gaat hij zonder tegenspreken met de drie mannen van Cornelius mee, want en anderen voegen zich daarbij. Kom ga met ons en doe als wij, want de velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders zijn weinigen. Nou ho ho, wacht even, zo makkelijk gaat het niet, er staat er nog wat bijgeschreven. Bid de Heere des oogsters, net als Cornelius, of hij arbeiders in zijn wei gaat uitstoten. En dan worden onwillige gewillig gemaakt. En als je denkt dat je wel gewillig bent, dan zal je erachter komen dat je dat heel je zendingsdrang niet meer is als een zeepbel, hè, die bij de eerste het beste onwetertje uit elkaar spat. Bid of hij! Wachtenstijd is stervenstijd. En de discipelen moesten eerst wachten in Jeruzalem, hè, totdat zij aangedaan zouden worden met kracht uit de hoge. En als je zelf gaat lopen, loop je jezelf dood tegen je eigen onwilligheid. De profeet Jona die braakte verwensingen uit over dat heidense Nineveh en hij was onwillig om daarheen te gaan. He, hoewel hij van Gods wegen daartoe geroepen was. Nou, vele dominees en evangelisten doen zich gewilliger voor dan Jona. He, maar voor dat soort evangelisten moet je vreselijk uitkijken. He, want die hebben maar één oogmerk, dat is eigen belang. Als je meent gewillig te zijn zonder de gewilligheid van Christus, dan zal je verongelukken door je eigen vrome waanwijsheid. Of je zal een vrome hengelaar worden in de dode zee waar geen visje is te vangen. Maar Jona had evenwel geweldig goed beet, hè? Als we het zo eens zeggen mogen, dat heidense Nineveh. En middels zijn oordeelsprediking ving hij een miljoenenstad vol heidense vissen in het net van het evangelie. Waarvan hij hoopte dat het gauw zou scheuren. Ja. Wel nu, al heb je net zoveel liefde als Jona voor de bekering der heidenen, hè, dan ben je dicht bij je uitzending. Want God heeft de zijne waar ook ter wereld lief gehad met een eeuwige liefde. En die zal die zeker toebrengen in de tijd, hè, middels de prediking van het evangelie. Niet door jouw gewilligheid, maar door de gewilligheid van Christus. Dat is niet mijn gewilligheid. Gods volk en knechten worden steeds weer gewillig gemaakt. Ja. En als dan Petrus in Caesarea gewillig gemaakt is om met de mannen mee te gaan en het huis van Cornelius binnengaat, dan komt Cornelius Petrus tegemoet en valt voor zijn voeten in aanbidding neer. Nou, zo'n afgodendienaar zou Petrus toch wel een bestraffing geven? Nee. Nee, Petrus heeft een weinig zelfkennis opgedaan en trapt die heidense hoofdman niet van zich af, maar pakt hem bij zijn hand en richt hem op en vermaant hem een weinig zeggende: sta op, ik ben zelf ook een mens. Petrus had zelf kennis opgedaan. En we lezen nergens dat Cornelius Petrus een autoritair karakter of iets dergelijks verwijt. Niks van het alles hoor. Petrus sprak met gezag van het woord des geestes en des geestes. Maar de godsdienst ergert zich altijd aan het gezag van het woord. En reageert dat af op de persoon die met Bijbels gezag spreekt. Moet je altijd maar opletten. Cornelius had een afgodische heidensweer en Petrus had een onbesneden jodensweer. Nou, dat past precies bij elkaar. Want dan spreekt Petrus zich voor Cornelius en de andere aanwezigen uit dat het geen God hem getoond heeft, namelijk dat hij als een jood een mens zou gemeen maken, geen mens zou gemeen of onrein eten. En Christus is gekomen om jood en heiden in één lichaam te verzoenen. En daarom mogen de heidenchristenen niet langer van het verbond worden uitgesloten. En moeten ze ook zij met hun kinderen het teken van het verbond ontvangen. En als een wilde rank in Israël worden ingelijfd om de naam van Sion's kinderen te dragen. Maar zover was het nog niet, want eerst vraagt Petrus nogmaals de reden van het beroep dat Cornelius op hem uitgebracht heeft. Ja, en we lopen de geschiedenis maar door. En dan verhaalt Cornelius hetgeen God hem geopenbaard heeft, hè, door die mond van die engel. Ja, maar we kunnen ook de lijn doortrekken. He, want het is tot ons nut geschreven, hetgeen in Gods woord staat. Dus we kunnen altijd de lijn doortrekken naar het heden. He, ook naar het huidige beroepingswerk op het huidige kerkelijke refoerf. Cornelius wist bij God vandaan dat hij Petrus moest ontbieden. En Petrus wist bij God vandaan dat hij aan dat beroep gehoor moest geven. He. Nou, het gros uitgebrachte beroepen in onze dagen, dat verschilt wezenlijk niets met een lot in de loterij. Hè? Met beroep zonder geloof, zonder werkzaamheden, zonder Gods goedkeuring, zonder Gods bevel. En men gaat maar door met de bannen ongemoeid te laten, maar beroepen en die dominees en maar beroepen. Hè? En die dominees maar bedanken. Maar deze vorm van loterij beroepswerk is een bewijs van Laodiceaanse onbekeerlijkheid. Ongeloof. Er wordt altijd maar gevraagd of de predikant het al weet, die beroepen is. Maar weet je wat een dominee zei van de kansel tot de kerkraad, weten jullie het ook? Nou, die vraag was meer op zijn plek. Als Gods wil niet duidelijk is in deze, dan mag men gewoon niet beroepen. En als de oorzaak van die onduidelijkheid ligt bij de onbekeerlijkheid van de ambtsdragers, dan is er wezenlijk iets mis met de kerkelijke tucht. Gods woord leert zelfs dat geen nieuweling in de genade in aanmerking komt voor het ambt. Waarom zegt de apostel? Opdat zij niet in een oordeel des duivels vallen. Nou, men knoeit me raak. En de kerkelijke bannen stapelen zich op. En men slaat er geen acht op. En men heeft het niet in de gaten dat God de kandelaar reeds in vele gemeenten van haar plaats heeft geweerd. En voor de buitenwacht zeggen ze, ja, God heeft ons niet verlaten. Maar ondertussen, er is geen geest meer te bespeuren. Omdat men zich niet aan de kerkorde van Christus en de door hem ingestelde kerkelijke tucht onderwerpt. En de getuigen van Christus worden angstvallig buiten de kerkregering gehouden. Ik heb het op talloze plekken gezien. Want men vreest aan deining in de kerk. Omdat men terdege weet dat degenen die God vrezen niet zelf over hun hart en mond regeren, maar Gods geest. Die getuigenis geeft en doet spreken waar en wanneer hij wil. Maar daar heeft men massaal mee afgerekend. En het gros gemeente dat zich uitgeeft als gemeente van Christus, heeft men God en zijn woord afgerekend, omdat men de kerkregering verkiest overeenkomstig de begeerlijkheden van het vrome vlees. En de profetie die Paulus heeft uitgesproken in 2 Timotheus 4 vers 3 en 4, wordt in onze dagen vervuld, geliefde. Weet je wat hij daar zegt? Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Nou wel nu, in die tijd leven we en er is haast geen waarheid meer op te luisteren, daarentegen hebben we aan oudwijze fabelen geen gebrek. En geliefde, ik moet dit fenomeen nog wat nader verklaren. Want godsmannen zoals dokter H.F. Kolbrugge zouden ook in onze dagen angstvallig uit de hersteld hervormde kerk geweerd worden, want men wil hem nog wel stilletjes lezen, maar absoluut niet in het ambt bevestigen. Omdat men bang is voor eigen kerkelijke positie. Want weet je wat Kolbrugge voor een man was? Kolbrugge nam alles en iedereen onder vuur als het de ere Gods betrof. Tegenwoordig worden er maar eenzijdigheden over Kolbrugge verteld. Maar als hij gaat studeren wie Kolbrugge eigenlijk geweest was, dat was een man Gods. Dat haat men in onze dagen. Met een vreselijke subtiele haat op en onder de kansels. En is het een wonder dat God zich zo stilhoudt in de kerken. Want daar liggen Ikabodbannen die men niet wil erkennen noch verdelgen. Waarheid op waarheid stapelen. Oh ja. Dat is er genoeg. Maar daar kan Gods volk niet van leven. Cornelius kon niet leven van de leer des Sanhedristen. En Petrus was daarvoor ook niet gekomen, maar om de woorden der zaligheid tot hen te spreken. En we zijn de Petrus en de Paulus kwijt in onze dagen. Mannen die de zonde bij name noemen, de tucht hanteren tegen een ieder die zich tegen het gezag van God en zijn woord verheft. Maar de christenen willen niet wakker gemaakt worden in onze dagen. En ze willen genieten, geestelijk genieten, allemaal genieten. En dan komen ze de kerk uit en zeggen ze, ik heb het zo goed gehad, maar heb God het goed gehad? In de prediking van Christus en dien gekruisig is er geen plaats voor de participerende mens. Nog voor meewerkende genade, nog voor coöperatieve genade, nog voor de vrije wilsgenade. God doet alles of hij doet niks. En hij schenkt alleen genade omdat hij het heeft gedaan. En dat was de prediking van Christus bij Cornelius en alle die in het huis zaten. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouw in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. En met zoveel en andere woorden heeft Petrus in het huis van Cornelius gepreekt. Hè, Christus gepreekt. Niet als een middelaar, niet alleen als een middelaar van verdiensten. Hè, maar ook als een middelaar van toepassing. Hij heeft niet gezegd, nou hier is de Christus. En zo ziet hij eruit. En dat heeft hij gedaan. En nou moet je zelf de toepassing maken. Nee, zo heeft Petrus niet gepreekt. Christus is niet alleen Sion's betalende borg, hè, maar hij is ook plaatsbekleder voor erfwachters van de hel. Nou, er vallen erfwachters van de hel door de deur van het evangelie naar binnen. Hè, Christus is tot zonde gemaakt, tot een zondebok gemaakt, opdat verloren zondaren vrijuit zouden gaan in en door hen, opgekocht, vrijgekocht, vrijgemaakt en vrijverklaard. Want Christus is een volkomen zaligmaker. Hij doet geen half werk. En Gods volk is op borgtocht van Christus vrijgelaten uit het gevangenhuis der zonde, des duivels en des doods. Ja, dus als het leven met de dood trouwt, dan moet de dood sterven omdat Christus de dood verslonden heeft tot overwinning. En geliefde, je kunt niet te dood voor de Heer Jezus zijn, ook wel te levend. Want hij wekt enkel doden op uit een doodslaap om hen te doen leven in en door hem. En je kunt ook niet te zondig zijn voor de Heer Jezus, want Christus koopt hoeren en tollenaren vrij uit het slavenhuis der zonde. En gewassen en gereinigd met zijn bloed. En de Vader die keurt dat huwelijk goed. En als Petrus geliefde verzoening door voldoening in en door Christus staat te preken, en de gelovige heidenen bekrachtigd worden in het allerheiligst geloof, dan valt opeens de Heilige Geest op de toehoorders in het huis. En met name op de bekeerde heidenen. En Petrus had nadat Cornelius getuigenis gegeven had van het werk Gods in zijn leven al geconstateerd dat God geen aannemer des persoons is en dat God ook de heidenen tot zijn kerk had uitverkoren. En terwijl hij aan het preken is, dan daalt de Heilige Geest neer op alle die het woord horen. Hè? Het was zelfs zo dat er sprake was van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Niet als heilsheid, maar in kracht. De vernieuwde uitstorting des geestes was er een bewijs van dat alle hoorders reeds door God tot God bekeerd waren. Want de Heilige Geest, hebben we vorige keer gezegd, wordt alleen maar uitgestort in het hart van ware gelovigen. Op grond van de vergeving der zonden. Nooit kan iemand de geest van Pinksteren deelachtig zijn als hij niet met God verzoend is. Hier gaat het niet over de werking van de Heilige Geest, hè, want die kan een huichelaar ook ondervinden. Ook niet over de ambtelijke bediening, want die had Biliam ook. Nee, er staat dat de Heilige Geest zelf nederdaalt op alle hoorders in de verzegeling des harten. En dat geschiedde zo krachtdadig, geliefde, dat de gelovige Joden zich ontzetten en verbazen vanwege die krachtdadige uitstorting des geestes. En de Heilige Geest is de derde persoon in het goddelijke wezen. En was in het huis van Cornelius nadrukkelijk en voor het geloof tastbaar aanwezig. En dan wordt al Gods volk dat gewaar. Dan zeggen ze wel eens, ja, ik heb goed mogen kerken. Nou, ik zou je vertellen, geliefde, als de geest in de rader is, dan wordt al Gods volk het gewaar. Of je moet in de zonde leven. En die uitstorting des geestes werkt onmiddellijk wat uit. He, al die heidenchristenen beginnen te getuigen van de grote werken Gods. En maken God groot in allerlei talen sprekende. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 22e psalm. Psalm 22. En daarvan de verse 14. Ja, het 14e vers. Psalm 22, vers 14.
we hebben gezien dat Cornelius voor de komst van Petrus al met God verzoend was door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar de kerk komt na ontvangen genade weer in het gemis. Om te worden verzegeld en bekrachtigd door de derde persoon van het goddelijk wezen. En vele dominees ontkennen dat de verzegeling van de Heilige Geest een nadere weldaad is, maar Gods woord leert dat zelf. De verzegeling met de Heilige Geest moet niet verward worden met de inwoning van de Heilige Geest. Want elk kind van God is de inwoning des Geestes deelachtig. Met andere woorden, geen kind van God is zonder de Heilige Geest. Maar de verzegeling des Geestes is wel degelijk een nadere weldaad. Waarvan niemand de tussentijd bepalen kan dan God alleen. En soms vallen Pasen en Pinksteren ook op ene dag in het leven der genade. Maar gewoonlijk werkt de Heere de verzegeling des geestes nadat we in Christus geloofd hebben. Kunt u lezen in de Romeinenbrief. En dat kan nooit verborgen blijven, want dan moet je getuigen. Anders zouden de stenen gaan spreken. En dan hoort men je ook getuigen van de werken Gods. Zodat Gods volk zich erover verwonderen zal. Niet over die mens, maar over de werken Gods. En dan is er ook een andere kant, want de godsdienst zal zich er hartebarstend aan het overdood ergeren, liefde. Moet dat zo zeggen? Ja. Staat dus puur bijbeltaal. Want als Stefanus, dus het Sanhedrin de wacht en zegt, dan bersten hun harten. Nou, in de grond al staat gewoon barsten. En dat zien we gebeuren bij het krachtdadige getuigenis van Stefanus. Als die voor het Sanhedrin staat en de Sanhedrist als het ware voor Gods rechterstoel plaatst. Dan staat er, dan barsten hun harten van vijandschap. En toen vielen ze op Stefanus aan om deze getrouwe getuigen van Christus dood te stenigen. Buiten de lege plaats. Dat is dus de andere kant. Er staan altijd twee kanten, twee uitwerkingen. De verzegeling van de Heilige Geest doet getuigen van Christus, Gods naam en eer. En dat getuigenis heeft altijd tweeërlei uitwerking. Hartverbrekende verwondering en barstende vijandschap. Maar ik denk wel, geliefde, dat Cornelius een legerpredikant geworden is nadat hij zo bekrachtig en verzegeld is geworden door de Heilige Geest. En die Italiaanse bende zal Cornelius wel tot een keurkorps Christi gepreekt hebben. En bepreekt hebben. En ik denk ook dat Petrus zich verblijd heeft in de geest, want de prediking onder de heidenen is aangenamer dan de prediking onder de godsdienstige joden. Niet aangenamer voor het vlees, maar aangenamer voor de geest. Van de heidenen ondervind je nooit die vijandschap die de godsdienst eruit barstte. En we hebben dat zo bij levende lijven zo menigmaal ondervonden. Onder de Indianen in Amerika en van de heidenen in Afrika heb ik nog geen procent vijandschap ondervonden die ik doorgaans bij de godsdienst aantref. Er zijn echt allemaal geen ja-knikkers hoor. Daar heb al een verborgen wetswerk plaatsgevonden. En dat zie je ook bij de Samaritaanse vrouw. Die vrouw die was al uitgestoten. Nou, er leven miljoenen uitgestoten mensen op de wereld. En daarom zijn ook de velden wit om te oogsten. Die zijn al uitgestoten door een verborgen wetswerk. Maar vooral in onze dagen verheft het rationele christendom zich meer en meer openlijk tegen God en zijn gezalfde. Daar is ook het Reformatorisch Dagblad zwanger van. Het is de enkeling die het opmerkt. En tegen deze geest uit de afgrond getuigt, maar de kerkelijke massa is verblind en gaat verloren omdat het zonder zaligmakende kennis is. Maar het is nou maar het wachten, tot de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dan zal heel Israël zalig worden. En alles wat daartoe aan vooraf moet gaan, dat is de Heer aan het bereiden in het Midden-Oosten. Er moet Obama aan meewerken, moet iedereen aan meewerken. Allemaal vijanden van Israël. We moeten allemaal medewerken ten goede. Om Israël op de knieën te krijgen.
En het visioen van Petrus betrof alleen een laak, hè? Een vol onreine dieren. Dat betekent dat God zijn kerk zal vergaderen uit de heggen en stegen der aarde. Hè? Uit de achterbuurten en uit de krottenwijken van de wereld. Ja, daar waar de wildste volkeren wonen. Ja, om uit te gaan in de krotten en achterbuurten van de wereld, dan moet je eerst aan je Joden zweren gedood worden, net als Petrus. Ik heb wel van die evangelisten meegemaakt die hoge talen slaan. Ja, maar in de praktijk blijken het poppen met vol met watten. Totaal ongeoefend in de strijd en bij het minste, geringste beproevingsprikje. Dan schreeuwen ze moord en brand en ja, schreeuwen ze zelfs om de moeder. Maar ik zou er niet graag de oorlog mee ingaan. En de zulke zitten nog vol met jodenzweren die niet uitgedrukt zijn. En dan moet je goed onthouden wat ik nou zeg. De geestelijke taal die je bezigt moet in verhouding staan met je geloofsbeproeving. Ik zeg het nog een keer. De geestelijke taal die je bezigt of schrijft moet in verhouding staan met je geloofsbeproeving. Anders weet je niet wat je leert, nog wat je bevestigt. En Gods ware volk is wel aan de wet gestorven. Maar de zakelijke verwoording zoals Paulus die weergeeft in onder andere Galaten 2 vers 19. Die schrijft Paulus vanuit zijn eigen beproefde geloofservaring. Hij zegt niet zo is het, ja zo was het wel. Hij zegt maar ik ben door de wet der wet gestorven. Ken je het ook? Maar als je geoefend wil worden tot de krijg moet je eerst maar eens in de zaal van Caiaphas gestaan hebben zoals Petrus. En de haan driemaal hebben horen kraaien. He, dan gaat dat licht wat je meent te verspreiden vanzelf uit. Want dat is op zijn best gesproken met kunstlicht. Er wordt wat gedogmatiseerd met de letter. Op en onder de kansel, maar de letter dood. De geest maakt levend. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als een pen van een die vader schrijft. Er is een mens niet in. Toen Kolbrugge dat kreeg te verstaan, toen zei de Heere tot hem, schrijf het op. En hij schreef in één adem de preek over Romeinen 7 vers 14. In één adem, achter elkaar. De Heer heeft tot mij gezegd, schrijf aan de engel der gemeente. Ik kan geen eens nalaten, mensen. Ik kan niet schrijven. Maar als de Heer me doet schrijven, dan gaat het vanzelf. En dat is ook op het zendingsveld. Het zendingsbedrijf is waarachtig geen hobby. Ook geen aangenaam tijdverdrijf. Ja, in de geest. Maar al las door God opgelegd. Hè? Zoals Paulus uitroept. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En de apostel der heidenen weet in wien hij gelooft. Hè, als hij deze woorden uitroept. En dat geldt ook voor Petrus. Hè, als hij tot Cornelius en de zijnen wordt gezonden. Want dan spreekt hij woorden der zaligheid tot de bekeerde heidenen. Met welk doel? Opdat de heidenen ook verzegeld zouden worden met de Heilige Geest en de gaven des geestes zouden ontvangen. Hè, dat ziet allemaal op de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Die mensen werden bekwaam gemaakt. He, om in de wijngaard des Heren te werken. He, dus dat gezicht van het laken vol onreine dieren heeft wel betekenis voor Petrus gekregen. He, ondanks dat hij weigerde om die onreine dieren te slachten en ervan te eten. Want om Christus te verloochenen moet je hem kennen, he, door het geloof. En om aan je jodenzweer ontdekt te worden, he, dan moet je je ergeren aan onbesneden heidenen. Net zoals Petrus. He. Dan zeggen ze, nee heren, geen zins. Ik heb nooit gegeten wat onrein was. Een zendeling die zich nooit geërgerd heeft aan een onbesneden heidene, is voor de heidenzending niet geschikt, want die kent zichzelf niet. Petrus moest eerst die genoemde zelfkennis opdoen ten opzichte van de heidenzending, want anders had hij voor Cornelius en de zijnen geen woorden der zaligheid gesproken, maar hen als een fariseer geklonken aan de wet van Mozes. Tegenwoordig geven er velen hoog op dat ze zo'n liefde hebben voor hun naasten en ze slaan prompt aan het evangeliseren, maar de zulke zijn zelf nog nooit aan hun eigen vijandschap gedood. En er zijn er vele godslastelijke reformforums, die zijn daarvan een sprekend bewijs. En dan heb je ook nog van die dominees en die evangelisten, tenminste daar moeten ze voor doorgaan. He, die serieus ingaan op al die refo-beerputten vol met uitgekotste refo-braaksels op genoemde refo-forums. En zo Gods naam en zaak bespottelijk maken. Ja, we moeten maar praktisch zijn. Daar ben ik toe geroepen. Want aan algemeenheden hebben we in onze dagen geen gebrek. Kun je 100 jaar mee worden. Moet aangewezen worden, letterlijk. En Petrus werpt ook geen parelen voor de zwijnen zoals er vele heden dagen bezig zijn te doen. Nee, hij vraagt eerst aan Cornelius met wat reden hij hem ontboden heeft. En als dan Cornelius getuigenis geeft van het werk Gods aan hem bewezen, dan opent de Heilige Geest de mond van Petrus om de woorden der zaligheid te preken tot de heidenen tot versterking des geloofs. En Petrus spreekt in de wetenschap dat wat God gereinigd heeft, hij niet gemeen of onrein zal maken. Dat linnen laken ziet op de verdiensten van de dood van Christus. Wiens dode lichaam in linnen doeken gewikkeld is geweest. En wiens geestelijke lichaam in levende leden verenigd zijn door het geloof. U ziet dat Petrus niet met zijn roeping heeft gewerkt door er zelf invulling aan te geven. Nee, hij was biddende op het dak van een leerlooier. En toen kreeg hij een vertrekking van zinnen, een openbaring van Gods wegen, waarop de zending tot de heidenen volgde. Gods ware getuigen moeten uitgezonden worden, uitgestoten en kunnen niet met hun roeping werken. Ook niet met een geloof, zelfs niet met de liefde. Want de liefde is geen hefboom, maar een drijfveer. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons. Dat kon hij niet tegenhouden, nog bewerken. Wel, nu zo verging het ook Jona. Al heeft hij wel geprobeerd om zijn last een weinig van zich af te werpen, maar dat ging niet. Nee, Jona is als een uitbraaksel der hel, zegt Kolbrug, in Nineveh terechtgekomen. Om hellelingen de hel aan te zeggen. En om het evangelie van 40 dagen godsgeduld af te kondigen. Maar dat ging voor Jona door de diepte der zee. En mensen, als je daar nou niks van af weet, nou, gaat dan maar schoenveters verkopen, want daar weet je nergens van. Maar zo vergaat het al Gods getuigen. En om al die menselijke aardigheid en vleeselijke vriendelijkheid en gelijknamige bescheidenheid, daar geef ik nog geen cent voor. Want dat is doorgaans vroom vlees. Ofwel van die stinkende jodenzweren die zwaar besmettelijk zijn en een wettische pest voor de inwendige en heidenzending. Nou, dat is weer zo'n straf GPPB-preekje. Nou, dat zullen er wel velen snerend zeggen. Maar als de Heere medevrocht geliefde, dan krijgt Gods ware volk er de slag van naar binnen en ook de troost. Maar het zal van mijn hand geëist worden hoe ik met zielen ben omgegaan. Elke wachter op Sions muren moet het volk waarschuwen voor naderend onheil en zich vrijmaken van hun bloed. Dat hoort wezenlijk bij de prediking van de volle raad Gods. Ja. En omdat het in onze dagen achterwege gelaten wordt, geliefde, heb ik daar de nadruk op te leggen. En als je daar zat van wordt, dan doe je de knop maar uit. En als ik mijn gemeente niet waarschuw voor de zonde en het eeuwige verderf en de zielen in de bloemhoge jaag, dan is dat bloed van al die zielen op mijn hoofd. En ik kan er ook geen woord van terugnemen. Want God ziet geen zonde door de vingers. En Christus is geen algemene verzoener. Zoals hij op vele kansels en op doorsnee jongerenavonden wordt gepredikt. Er zijn veel meer valse leraren in onze dagen dan mieren in een hoop. Maar Gods volk wordt als een oortje uit de muil van de leeuw verlost. En altijd maar weer. En daar gaat de Heere mee door tot de verleiding der wereld. En de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad is beslist op Golgotha. Ja, van voor de grondlegging der wereld in de raad des besluits van God. Maar er is nog strijd en lijden over. En Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Om de van God verkregen evangelische vrijmoedigheid niet te verliezen. Het vlees eronder te houden en in zijn naam te lijden en in eigen kringen te worden gehaat. Ja, dat is de weg. Want zo de meester, zo zijn knecht en Gods volk vaart er geestelijk wel bij. Paulus was nacht en dag in de weer om het geestelijk welvaren van de gemeente. Dat is niet aangenaam voor het vlees. Maar Paulus zegt, wat zal vlees me deren? Ik ben mezelf niet meer. Ik ben een gevangene van Christus. Dus de zending van Paulus, van Petrus tot de heidenen geschiedde op Gods bevel. En Petrus heeft op God gewacht en toen hem dat visioen werd gegeven, ja, toen weigerde hij de dienst, net als Jona. En zo gaat het ook met de bekering, geliefde. Bidden om bekering en als God het doet, alles liever dan dat. Geloof je het niet? Moet je zelf weten. Maar er wil geen mens bekeerd worden zoals God het doet. Laat staan om uitgestoten te worden in zijn dienst. Oh ja, tegenwoordig wel. Oh ja, de fabrieksdominees rollen bij hopen van de lopende band. En indoctrineren de jongere massa om voor Jezus te gaan. En vanaf het helle podium van stichting, jij daar brult er een dominee de jeugd in de oren. Waar wacht je nog op? Ik leg Jezus in uw hart. En zulke verleiders wedijveren met de zalig verklaringen van Rome. En de dorre doodsverlei van dat grif van de dat grif vanmiddag gezindheid. Dat komt door dit pauselijke cretologie nog geen millimeter in beweging richting de zaligheid. Maar het gaat in duizelingwekkende snelheid richting eeuwig verderf. Petrus spreekt er bij God vandaan. De dood in de mensen, het leven in Christus. Er bestaan geen gewillige mensen. Tenzij God ons gewillig maakt door zijn levendmakende stem en wederbarende geest. En ook Gods ware volk en knechten moeten voor iedere zaak ingewonnen en overwonnen worden. En daarin is Gods woord helder en klaar. Voor de dienst in Gods koninkrijk moet Gods volk geoefend en rijp gemaakt worden. Nou, tegenwoordig liggen ze al met de baard in de wieg te preken. Hoge taal slaan. Maar in de natuur zou men met zo'n baby naar de dokter rennen. Want dan is er wezenlijk iets mis. En net zo min een baby in de natuur roggebrood eet, kan een nieuweling in de genade vaste spijzen verteren. Laat staan het evangelie verkondigen. Petrus was geen nieuweling in de genade. Maar een weinig geoefend in de krijg. En van mensen vrees ontdaan. Want in de ware liefde is geen vrees. En in de kracht des Heilige Geestes spreekt Petrus, die bekeerde heidenen vol met Christus. En onder die prediking valt de Heilige Geest op alle die het woord horen. En dan worden de heidenen vervuld met de Heilige Geest en bedeeld met de gaven des Geestes. Gods volk dat deel heeft aan de inwoning des Geestes moet steeds weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Dat lees je overal in de Bijbel. De waarheid kan gepreekt worden waarin Gods geest volledig gemist wordt. Nou, dan is het niks. Dan is het ook voor niks. Want wordt God erin gemist, dan wordt alles gemist. En Gods geoefende volk, die wordt dat gewaar hoor. Zowel als God erin gemist wordt, als ook dat hij erin is. Als de geest in de raderen is. En daarin hebben Gods volk voor de predikant te bidden, te worstelen. Mozes die kon alleen maar zijn handen niet in de lucht houden. Die had Aaron en hun nodig. Preken is geen solo optreden. Hoe gaat de kerk naar de kerk? Nou, wat dat betreft, zijn Cornelius en de zijnen dat krachtdadig gewaar geworden. Dat God drie-enig, die was in het midden. En ze begonnen al in vreemde talen te spreken en de grote werken Gods te verkondigen. Dan komt het scheppingsdoel weer op zijn plek. In Christus. En dat is een opzienbarend wonder, want toen al de aanwezige Joden zagen dat de Heilige Geest ook op de heidenen gevallen was, toen ontzetten zij zich erover met grote verbazing en verwondering. En toen beval Petrus, toen stond Petrus op en toen beval hij dat ze gedood moesten worden, want God had zijn verbond voor de heidenen geopend. En als de Heer opent, kan niemand sluiten en zo kon niemand de bekeerde heidenen het teken des verbonds weigeren. En ze werden alle gedoopt in de naam des Heeren. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Ook onder de heidenen? Ja, ook onder de heidenen. Want God ging bij Abrahams offer alleen tussen de stukken door. Dat kunt u lezen in Genesis 15 vers 17. Omdat Christus als middelaar des verbonds zich aan het kruis van een heeft laten scheuren. En door de hitte van Gods wraakoefende gerechtigheid zichzelf golde als een brandoffer opgeofferd heeft. De middelmuur des afscheidsels verbrekende. En de zonde van Sion wegwerpend in een zeven eeuwige vergetelheid. En dat geldt ook voor de heidenen. Er is een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. Er is een geopende bloedfontein voor mijn laatste doodbloeders. Er is vergeving der zonde voor erfwachters van de hel. En er is een eeuwige zaligheid voor degenen die nooit meer zalig kunnen worden. Er is een hemel voor hellelingen en een eeuwige heerlijkheid voor bedorvelingen. Gerechtigheid voor criminelen, maagdelijkheid voor hoeren en een hemelse bruiloft voor een zwarte bruid. En de Heere zegene zijn eigen getuigenis tot de roem zijns naams die heerlijk is, ja tot aan de verste grenzen. Amen. Lieve Heere, we hebben het nog een ogenblikje mogen overdenken.
Maar mocht gij het in ons hart planten, Heere, dat evangelie van vrije genade, waar alles tegen opkomt. En zeker in onze dagen. Maar zoveel godsdienst waar u niet vanaf weet. En zoveel bewegingen die niet uit u bewogen worden. O lieve Heere, mochten we wachten op u. Wacht op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En Heere, we kunnen alleen maar door u bewogen worden, want gij zijt in uzelf bewogen. En mochten we dat gewaar worden, lieve Heere, want we tasten maar aan de wand als blinden. En we hebben geen kennis van God en goddelijke zaken, tenzij gij ons leert en bekeert. Tenzij gij ons wederbaart en leidt in de weg der waarheid en in het pad van de gerechtigheid. O Heer, o lieve Heere, zegen uw eigen getuigenis. Het zal niet ledig tot u wederkeren. Maar mocht gij nog zielen aanraken door de prediking des woords. Op alle plaatsen uw heerschappij. Want Heere, gij zult uw ware knechten hebben en houden tot aan de verleiding der wereld. Het heb gezellig beloofd. En mochten al die herders die zichzelf wijden beschaamd openbaar komen. Omdat ze de kudde van Christus, de verstrooide kudde, zouden bedienen. Die her en der zitten. En die niet weten hoe ze kerken moeten. Die uitgekerkt zijn. En mochten ze dan bij u kerken, lieve Heere. En mocht gij de verdeeldheid, mocht gij daarvan de schuld eens doen inleven. Mocht gij daarvan, mochten we daar eens mee in de binnenkamer terechtkomen. O lieve Heere, want gij zegt, ik wil dat ze één zijn, gelijk als wij, de Zoon en de Vader, één zijn. Nou, lieve Heere, mocht dat gaan in de weg van recht, dat de waarheid mag zegevieren. En dat de liefde mag heersen. En dat alleen om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk onze kinderen, o lieve Heere. En dat gij nog doorbreekt in de onmogelijkheid van ons bestaan. Want Heere, we hebben alleen maar onmogelijkheden. En zolang we nog mogelijkheden hebben, dan hebben we u niet nodig. Maar als we onmogelijkheden hebben, dan hebben we u nodig, Heer. Maak uzelf noodzakelijk. Maak Christus noodzakelijk voor ons allen. En dat er nog een echte opwekking mag komen bij u vandaan. En niet zoals er in onze dagen. Als er in onze dagen mee bezig zijn, o lieve Heer, dat gij uw woord en waarheid toch op de rechte wijze doet prediken. Met kracht. Met de geest van Pinksteren. Zodat de zielen verslagen worden in de harten. En dat we ons mag mogen verblijden in u. Net zoals we hier hebben overdacht toen de geest op de heidenen viel. O Heere, en dat was al uw volk. En daarom moet er gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Maar niet zonder uw geest, Heere, want wat wij in beweging zetten, dat komt niet verder dan de eeuwige rampzaligheid. Maar Heere, wat gij zaligt, wat gij zalig spreekt, dat zal eeuwig juichen tot uw eer. Doe het om uw eigen lieve naamswil, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van de 22e psalm en daarvan het 16e vers. Ze komen aan door goddelijk licht geleid om nakroos dat de Heer wordt toebereid. Te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, daarvan het 16e vers. Vader, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.